Ja, Shabbat Shalom. Fijn om een keer hier in uw midden te mogen zijn. Ik ben wat verkouden, maar ik hoop dat u me toch goed kunt verstaan. Het is eigenlijk altijd weer bijzonder, althans ik vind het altijd weer bijzonder, de lezingen voor de Shabbat. Dat die zo mooi bij elkaar aansluiten en die zoveel overeenkomsten hebben. In alle drie de lezingen voor deze Shabbat gaat het over de aankondiging van de geboorte van een zoon. En eigenlijk kon dat helemaal niet. Abraham en Sarah waren oude mensen en Sarah was ook onvruchtbaar. En ze hadden lang moeten wachten op een zoon. Ze geloofden het eigenlijk ook niet eens meer. Zowel Abraham en Sarah hadden erom gelachen, van dat is onmogelijk, dit kan gewoonweg niet. En toch had de Eeuwige gezegd, je zult een zoon baren tegen Sarah. Je zult nageslacht krijgen. Ook het verhaal van het boek Koningen, de Sunamitische, we weten eigenlijk heel weinig van haar af. We weten niet dat zij onvruchtbaar was. Wat we wel weten, want er staat er, dat haar man oud was. En ook daar was het eigenlijk onmogelijk om nog nageslacht te krijgen. En toen Elisa haar dat vertelde, toen zei ze, nee mijn heer, u moet niet liegen tegen mij. En toen de engel Gabriel het Maria aankondigde, dat zij een zoon zou baren, was ze ook verbouwereerd. Kon ze het bijna niet geloven. Want ik heb geen omgang met een man. En toch zegt ze, zie uw dienares. Laat gebeuren, laat met mij geschieden, overeenkomstig uw woord. Voor alle drie deze vrouwen was het onmogelijk. En toch gebeurde het. Want zo kan het zijn in het koninkrijk van de eeuwige. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn. En dan kunnen we zeggen nee, omdat wij deze geschiedenis kennen. Maar voor hun was het toch iets anders. Als je de volgende plaats hoort en het wordt je verteld en je denkt van, maar dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk? Maar nogmaals, zou voor de eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, zou voor hem iets te wonderlijk zijn? En dan kunnen we zeggen, nee, voor hem zijn alle dingen mogelijk. Alleen voor ons is het vaak erg moeilijk om dat te aanvaarden. Dat het echt waar is. Wij zijn vaak zo beperkt in ons denken. We weten eigenlijk zo weinig. Wij zien maar een klein stukje van het geheel. Hij overziet alles. En als hij iets belooft, dan doet hij het ook zeker. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Nee, voor hem is niets te wonderlijk. Dat is goed, ook al weten we dat wel, toch weer goed om dat als het ware diep in je hart door te laten dringen. Voor hem zijn alle dingen mogelijk. Nou, de Sunamitische, die krijgt dan ook een zoon. Maar wat wij dan ook niet begrijpen, en dat zal zij ook niet begrepen hebben, die jongen, die sterft al op jonge leeftijd. Dan denk je, hoe kan dat nu? Hij heeft het beloofd en het gebeurt, en dan neemt hij zo'n kind ook weer weg. Maar hij doet het nooit zomaar natuurlijk. Want deze jongen, die wordt dan weer door Elisa, door de kracht van de eeuwige, opgewekt. Maar we weten ook dat deze jonge man uiteindelijk ook weer zal sterven. Net zoals Lazarus uiteindelijk weer zal sterven, die ook door Yeshua uit het graf tot leven werd geroepen. Wonderlijke verhalen. Heel bijzonder hoe de eeuwige een weg met mensen gaat. Ook met u en met mij. Dat je zo verbaasd bent van, hoe is het mogelijk? Ik kan het bijna niet begrijpen. En toch aanvaard ik het, want wat hij doet, dat is goed. En hij is ook trouw in hetgeen hij doet. En dan Isaac, Yitzchak, hij lacht, en Yeshua. Twee verhalen uit de Torah en uit de Berit Chadashah. Daar lopen zulke mooie parallellen tussen. Er zijn zulke bijzondere overeenkomsten tussen die twee verhalen. En ik vind altijd zelf weer een voorrecht om je daarin te verdiepen. En als het ware weer te verwonderen, wat mag je weer ontdekken? Wat mag je weer zien? Wat laat de eeuwige weer zien voor rijkdommen in dat woord? Ik was me er vroeger absoluut niet van bewust. Ik vond een aantal verhalen, zeker uit dat Oude Testament, zoals dat toen gezegd werd, wel mooi, maar een heleboel dingen las ik ook niet, wist ik ook niks van. En het is zo bijzonder, daar staan zulke mooie, waardevolle, diepe dingen in. Isaac, Yitzchak, hij lacht. Hij wordt ook geboren. De zoon van de belofte. Want dat had de eeuwige toch tegen Abraham gezegd. Alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. De zoon van de belofte. O, wat was dat moeilijk voor Abraham en Sara geweest. Wat was het onvoorstelbaar moeilijk geweest om te wachten. En ik denk dat wij dat allemaal nog moeilijk vinden. Te wachten als hij iets beloofd heeft, dan willen we het graag gelijk hebben. Ik zeg wel, we leven in een soort magnetron-christendom. Je stopt het erin in gebedje en je wil gelijk antwoord hebben. Maar wachten, geduld hebben, vertrouwen, dat moeten we leren. Yeshua heeft het ook moeten leren. Nou, als hij het heeft moeten leren, hoeveel te meer moeten wij het leren? Abraham en Sarah hadden uiteindelijk geen geduld gehad. En Sarah had gezegd, neem die slavin van mij. En misschien zal je uit haar een nageslacht hebben. En zo was het ook gebeurd. Ismaël was geboren. Maar dat was nooit de wil van de eeuwige geweest. Wij kunnen de eeuwige zo voor de voeten lopen. We kunnen zo vaak denken van, we helpen u wel, want u bent zo traag. Nee, hij is niet traag. Hij wacht. En hij wil ons leren te wachten, te vertrouwen op hem. En uiteindelijk was Isaac geboren. En de zoon van het vlees, Ismaël, was weggezonden. Dat is een wet in dat koninkrijk van Adonai. Die kunnen nooit samengaan. De zoon van de belofte en de zoon van het vlees. Het was natuurlijk tragisch en moeilijk. Ook voor Abraham om die zoon weg te sturen. Maar hij is wel gehoorzaam geweest. Hij heeft Ismaël en Hagar weggestuurd. Maar de eeuwige had wel beloofd, ook voor Ismaël zal ik zorgen. En hij zal tot een groot volk worden. En dan, wat gebeurt er dan? Het staat in het laatste gedeelte van het torengedeelte voor deze week. Dan zegt de eeuwige tegen Abraham, Abraham, en hij zegt, hier ben ik. Dat vind ik altijd zo mooi. Dat hij antwoordt, hier ben ik. Ik ben er. Spreekt u maar. Zoals Samuel dat ooit zei. Hier ben ik. Spreek u maar. Neem tijd om te luisteren. Wat wil hij zeggen? Daar moet je soms tijd voor nemen. Er moet het stil van binnen worden. Zeker in deze maatschappij, in deze wereld, waar het zo druk is, waar we van alles en nog wat moeten, om dan stil te worden. Gewoon stil worden. Spreek u. Ik wil luisteren. Abraham, ja, hier ben ik. En dan krijgt hij de opdracht, neem uw zoon. Uw enige die u lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u zal wijzen. We lezen het in hoofdstuk 22 van Bereshit van Genesis. Wat een opdracht. Wat een opdracht. Als je dat tot je door laat dringen. Nogmaals, ik zei het al eerder, wij kennen die verhalen, althans ik neem aan dat u die verhalen kent. En dan weet je de uitkomst. Maar als de eeuwige dat tegen u zou zeggen, zomaar, en hij noemt u bij uw naam, Dat hij dan zegt, neem toch uw zoon, uw kind, uw enige die u lief hebt. En de naam wordt genoemd. En ga ermee naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u zal noemen. Weet u, 80 jaar geleden, dat was in het jaar 1938, zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog, werd in Duitsland verboden om dit hoofdstuk nog langer voor te lezen. Je kon het natuurlijk zelf lezen, dat kon men nooit verbieden, maar het werd wel verboden om het nog langer voor te lezen. Waarom? Omdat het toch wel overduidelijk was door dit gedeelte hoe onvoorstelbaar slecht het Joodse volk was, die zelfs bereid waren om hun kinderen te offeren. Wij weten wel beter, en zij hadden natuurlijk ook beter kunnen weten, want ze wisten de afloop van deze geschiedenis. En dan zie je hoe diep de haat tegen het volk erin zat als het ware. En hoe de haat tegen de eeuwige van Israël er nog altijd in zit. Men mocht dit niet meer voorlezen. Hoe slecht was dat volk wel. Maar ze waren helemaal niet slecht. Het was de opdracht van de eeuwige. Maar nogmaals, wij weten de afloop. Het is in wezen een heel ontroerend verhaal. Maar het is niet zomaar een verhaal. Het is niet zomaar een geschiedenis. Er zit een hele diepe waarheid in. En het is vooral een profetische geschiedenis. Een geschiedenis van een oude vader met een toch al volwassen zoon. En dan vraagt de eeuwige aan Abraham voor de tweede keer, ga, ga. En de eerste keer dat hij het vroeg was jaren geleden. Toen had hij gevraagd aan Abraham om zijn verleden los te laten. En had gevraagd van, Abraham, ga uit uw land, ga uit uw familie en ga uit het huis van uw vader. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham die ging niet discussiëren. Abraham die had geen excuses. Hij ging. Ja. Maar Abraham was toen toch niet voor 100% gehoorzaam. Waarom niet? Hij nam Lot mee. En Lot was zijn neef. De zoon van een broer. Maar de eeuwige had gezegd, verlaat je familie. Verlaat alles. Laat je verleden los en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En nogmaals, op dit punt was Abraham niet gehoorzaam. Met alle gevolgen die dat later had. Dat weten wij ook met Sodom. De oorlog die er was met die vorsten. En toch gaat Abraham. Gehoorzaamheid. Daar gaat het in wezen altijd weer om. Dat leert Yeshua ons ook. Indien mijn woord hoort en het doet. En u weet waarschijnlijk in het Hebreeuws is dat één woord. Horen en doen. Daar waar, horen en doen. Als je mijn woord hoort en het doet, zegt Yeshua, dan ben je een wijs of een verstandig man. Als je mijn woord hoort en het niet doet, dan ben je gewoon een dwaas man. Gehoorzaamheid. Altijd weer de kern waar het om gaat. Wil je datgene doen wat de eeuwige zegt? Wil je hem volgen? Wil je datgene doen, ook al gaat het dwars tegen je eigen gevoelens of tegen je eigen verstand in. Abraham moest zijn verleden toen loslaten. Los van alles waar dat hij jarenlang geleefd had, waar dat hij jarenlang mee verbonden was. En hij moest gaan naar een ander land. Maar als wij Yeshua willen volgen, moeten we ook loslaten. Moet je ook dingen uit het verleden loslaten. Of zoals Paulus het zegt, oude dingen afleggen. Nieuwe dingen aandoen. Je moet vernieuwd worden in je denken. Je moet een andere weg gaan bewandelen. Je moet datgene wat je gedaan hebt, moet je achter je laten. Of zoals geschreven staat, wie de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is niet geschikt voor het koninkrijk van de eeuwige. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens terug mag kijken, want je kunt ook leren van dat verleden en denken van, zo deed ik het toen, zo moet ik het niet meer doen. Ik moet op een andere manier gaan leven. Je mag best terugkijken naar het verleden, maar je moet altijd oppassen dat je niet in dat verleden blijft hangen. En dat het verleden ook je toekomst gaat bepalen. Je verleden loslaten, dat moest Abraham. Maar wat wordt er nu van hem gevraagd? Nu moet hij als het ware zijn toekomst loslaten. Hij moet zijn zoon, waar ze zoveel jaren op gewacht hadden, de zoon van de belofte, die uiteindelijk het nageslacht zal zijn, en hij zal tot een heel groot volk worden, dat was beloofd. En dat moet hij dan nu loslaten, maar dat kan toch niet? En trouwens, een kind offeren, dat kan helemaal toch niet? Want we lezen, zo hebben zelfs hun zonen en hun dochters voor hun goden ze als offers door het vuur laten gaan. En in het dal Ben Hinnom hebben ze hun zonen en dochters door vuur verbrand. Ja, dat staat er. En wat zegt de eeuwige dan? Dat is mij een gruwel. Dat heb ik nooit geboden. En dat is ook nooit in mijn hart opgekomen. Maar ze deden het wel. Het volk, althans een gedeelte van het volk, ging met die heidenvolken mee. Zelfs koning Manasse, die zich later gelukkig bekeerde, die ging daarin mee. Onvoorstelbaar. Dat ze zo zich één maakten en één gingen met de heidenvolken en hun kinderoffers. Dat is nooit wat de eeuwige gewild heeft. Natuurlijk niet, want hij heeft het leven gegeven. Hij heeft het leven geschapen. Hij wil niet de dood, maar hij wil juist het leven. En nu? Nu wordt het toch van deze Abraham gevraagd om dat kind van de belofte, zijn toekomst, om dat op te geven. En ik vind het alweer zo merkwaardig. Je zou als mens in gesprek gaan met de eeuwige, zeg maar dat kan toch niet? Maar we lezen daar niets van. Abraham, die gaat wel in gesprek met de eeuwige als het over Sodom gaat. En dan vraagt hij, als er 10 rechtvaardigen zijn, zult u de stad dan niet verwoesten? En zo gaat hij door. Maar nu doet hij dat niet. Niets. Geen twijfel, geen onzekerheid. Hij gaat. Hij staat 's morgens vroeg op. Hij zadelt zijn ezel, klooft het hout, neemt 2 van zijn knechten en zijn Isaac mee en hij gaat op weg. En hij gaat op weg. Ik probeer dan altijd in gedachten mee te gaan, het me voor te stellen. Daar een oude vader die zijn ezel zadelt, het hout voor het offer als het ware klooft, knechten meeneemt, zijn zoon meeneemt en dan gaan ze op weg. En dan staat er, en op de 3e dag sloeg Abraham zijn ogen op. En als je zoiets leest in de Bijbel, dan moet je altijd denken, oh, dat is iets bijzonders. De 3e dag. Dan moet je gaan denken, wat betekent dat? Wat gebeurt er dan? Want die 3e dag is altijd een beslissende dag. Een bijzondere dag. Het begint al met het scheppingsverhaal. Op de 3e scheppingsdag, dan zegt de eeuwige 2 keer dat het goed was wat hij had geschapen. Van de andere dagen lees je dat niet, maar op de 3e scheppingsdag zegt hij 2 keer, het was goed. Hosea die zegt, na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Oh, die 3e dag die komt zo vaak voor. Op de 3e dag was er een bruiloft te Kana. Op de derde dag toen spuwde de vis Jona aan land, opdat hij toch nog weer gehoorzaam kon zijn om naar Nineveh te gaan. Op de derde dag vatte Esther moed en ging ze naar de koning toe. Op de derde dag, ja, op de derde dag stond Yeshua op uit de dood. Die derde dag. En op die derde dag, dan zegt ook Abraham tegen zijn knechten, blijven jullie maar hier met de ezel. En ik en de jongen, wij zullen daarheen gaan, naar die plaats in de verte. En als we neergebogen hebben, dan zullen we bij jullie terugkeren. Maar dat is mooi. Heel indrukwekkend eigenlijk. Als we neergebogen hebben, oftewel als we aanbeden hebben, want dat staat er in wezen ook. Als we aanbeden hebben, dan zullen we bij jullie terugkeren. Abraham die profeteert hier, ook al is hij zich daar waarschijnlijk niet eens van bewust, dat Isaac zijn zoon niet geofferd hoeft te worden. Als wij aanbeden hebben, dan keren wij terug. Wij samen keren terug. En als hij dat gezegd hebt, dan neemt hij het hout voor het brandoffer. Hij legt dat op Isaac. Hij neemt het vuur en het mes neemt hij zelf mee. En dan komt er een zin die we diverse keren tegenkomen in dat verhaal. Zo gaan zij beide samen. Waarom staat dat er diverse keren? Zo gaan zij beide samen. Om maar aan te geven, de vader Abraham en Yitzchak zijn zoon, zij waren één. Zij waren het samen eens om deze weg te gaan. Er was geen oneenigheid. Er was geen verschil. Zij gaan samen. Van het begin tot het eind. Ziet u ze in gedachten gaan? Een vader en een zoon. Dat is op zich al zo'n mooi beeld. Een vader met zijn kind. Een goede relatie. Vader-zoon. Moeder-dochter. Moeder-zoon ook. En vader-dochter uiteraard ook. Zo gaan zij beiden verder. Op weg. In gedachten. Er wordt eigenlijk niet gesproken. Althans, we lezen het niet. Het is stil. Samen gaan ze verder. Naar die plaats. Daar Moria. Want die plaats had de eeuwige gewezen. Ieder met zijn eigen gedachten. Wat zal er allemaal omgegaan zijn in Abraham? Wat zal die allemaal gedacht hebben? En wat zal Yitzchak, Isaac, gedacht hebben? We weten het niet. We mogen dat als het ware zelf invullen. Wat zou ik gedacht hebben? Wat zou er in mij omgegaan zijn? Ik weet het niet. Maar op een bepaald moment dan verbreekt Isaac de stilte. En dan vraagt hij aan zijn vader. Vader, hier is het hout. Het hout wat hij zelf droeg. En het vuur. Heel frappant. Het mes wordt niet genoemd. Dat wordt niet genoemd in dit gedeelte. Wel het hout en het vuur. En dan vraagt hij, vader, waar is nou het lam voor het offer? Een hele indringende vraag. En ook een hele eerlijke vraag. Dat hij als zoon vraagt, waar is dat lam nou? We hebben vuur bij ons, we hebben hout bij ons. En dan vraag je af, als je dat verhaal niet kent, wat zal Abraham antwoorden? Zou die eerlijk zijn naar zijn zoon? Of zou die eromheen draaien? Zou die iets bedenken? Of zou die het ronduit zeggen? Ja, nogmaals, wij weten het. Ik denk, wat moet er door hem heen gegaan zijn om op zo'n vraag eerlijk te antwoorden? Maar het bijzonder is, De eeuwige die geeft hem als vader rechtstreeks een antwoord in zijn hart. Want dat zegt hij. De eeuwige zal het lam voor het brandoffer zien. Even goed onthouden. De eeuwige zal het lam voor het brandoffer zien. Of de eeuwige zal zichzelf voorzien van een lam van het brandoffer. Het woordje zien. Dan kunnen wij al eeuwen verder kijken. Denk aan die nacht in Egypte. Ze eeuwen gezegd, als ik het bloed van het lam aan de deurposten zie, dan zal ik voorbij gaan. Als ik het bloed van het lam zie, Israël zijn eerstgeborene werd gespaard. De oudste zonen van de Egyptenaren die werden gedood. Maar de zonen van Israël zijn eerstgeborenen die werden gespaard omdat hij ziet. Hij ziet het bloed van het lam. En nu zegt hij hier al eeuwen daarvoor tegen Abraham. Hij zal zien. Hij zal zelf dat lam zien. Zo mooi. En nog weer even later zal die zien. Zijn zoon. Daar aan dat hout. Heel diep. Heel profetisch. Heel mooi. Heel waardevol. Hij zal zien. Dat lam voor het brandoffer. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Want normaal dan koos een mens het offerdier uit. Je kon kiezen. Als je veel had, uit het rundvee. Als je minder had, uit het kleinvee. Of uit de vogels. En nu zal de eeuwige zelf het lam zien. En dan staat er weer. En ze gaan beide samen. Isaac is als het ware tevreden met het antwoord wat zijn vader geeft. Er wordt niet over gediscussieerd. Alleen in die zin al. Zo gaan zij beide weer verder. En dan komen ze op die plaats. Moria. En daar bouwt Abraham het altaar. In andere vertalingen staat er een altaar. Maar oorspronkelijk staat er het altaar. Waarom? In de Joodse traditie gelooft men. Dat dat ook de plaats was. Waar Kaïn en Abel en Noach hun offers brachten. U mag ermee doen wat u wil. Maar het is in elk geval wel de plaats, de dorsvloer, die David later koopt. En waar Salomo de tempel bouwt. Daar op die plaats, Moria, daar bouwt Abraham het altaar. En hij schikt het hout. En hij bindt zijn zoon Isaac. En legt hem op het altaar, op het hout. En daarom wordt deze geschiedenis ook de binding van Yitzchak genoemd. Wij hebben het altijd, ik heb het altijd geleerd, vroeger in elk geval, het offer van Abraham. Maar de binding van Yitzchak. De binding van Isaac. En weet je wat ik vond dat zelf zo mooi. U weet ongetwijfeld dat elke letter in het Hebreeuws ook een getalswaarde heeft. De Alef 1, de B 2, enzovoort, enzovoort. Weet u, binding, Akeda in het Hebreeuws, heeft een getalwaarde van 179. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja en, wat moet ik daarmee? Maar de tuin, de hof van Ede, is ook 179. Je zou kunnen zeggen, de binding als Yitzchak gebonden is, dat hij uiteindelijk geen kant meer op kan. We zouden ook kunnen zeggen, hij is volkomen overgegeven aan de eeuwige. Volkomen toegewijd aan de eeuwige. En als je volkomen toewijdt aan de eeuwige, als je volkomen overgeeft aan de eeuwige, dan ben je als het ware zoals Adam en Eva in het paradijs voor ze ongehoorzaam waren. dan is er zo'n volkomen relatie met de eeuwige. Dan kun je zeggen, dat is een hele mooie vergelijking. De binding, totale toewijding, als het ware het zijn afhankelijk overgeven. Zo één zijn met de Vader, zoals Yeshua één was met de Vader. Maar weet je wat merkwaardig was? Nadat Isaac gebonden was, werd hij op het altaar gelegd, op het hout. Maar een offerdier werd nooit levend op het altaar gelegd. Het offerdier werd altijd eerst geslacht bij het altaar. En er was ook helemaal geen sprake van vuur zelfs, wat ze wel bij zich hadden. En toen op dat allerlaatste moment, toen greep de engel van de Heer in en zei tegen Abraham, steek uw hand niet uit, strek uw hand niet uit naar uw zoon. Doe hem niets, want nu weet ik dat u mij vreest. En dat u mij, uw zoon, uw enige die u lief hebt, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en zag daar die ram, verward met zijn struiken, verward met zijn doornen in het struikgewas. En dan wordt die ram in plaats van Yitzhak geofferd. Want de eeuwige zal voorzien, dat had hij beloofd. Hij zag al dat offer voor zich. En dan hoort hij voor de tweede keer de stem. Ik zal jou zegenen, Abraham, omdat je mij, uw zoon, niet onthouden hebt. Zul je tot een groot volk zijn. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn. En dan mogen ook wij bij horen. Geënt op de edele olijf. Wat een voorrecht. Wat een zegen. Wat een genade. Wat een liefde. Die ram, de ramshoorn, herinnert nog altijd aan dat gebeuren. Dit gedeelte, dat wordt gelezen op Rosh Hashanah. Tweede dag van Rosh Hashanah. En dan klinkt ook de ramshoorn. En de ramshoorn die wil de mens vooral doen herinneren aan het geloof, aan het vertrouwen van Abraham. En het doet de mens ook weer herinneren en het volk herinneren van de eeuwige, die wil geen kinderoffers. Die wil geen dood. Die wil juist leven. Leven. En dan eindigt het weer, wat als een rode draad door het hele verhaal steeds heen loopt. En zo gaan die beiden, vader en zoon, terug naar Beersheva. Daar gaan ze terug. We kunnen ons natuurlijk afvragen, wat doen we met deze verhalen, eeuwenoude verhalen, die in wezen nog zo actueel zijn? Want ik zei het al in het begin, het gaat ten diepste om gehoorzaamheid. Want Yitzhak was geen klein jongetje, hij was een volwassen man. En als hij gewild had, dan had hij zich niet laten binden. Dan had hij die oude vader, Abraham, die was die vaste baas geweest. Maar Isaac is ook gehoorzaam. En Isaac is vooral en een voorbeeld voor het Joodse volk, maar voor alle die daarbij mogen horen, een voorbeeld van, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil de eeuwige volgen. Ik wil de stem van Yeshua volgen. Ik wil Yeshua volgen. Wat het ook kostte. Of zoals Yeshua gaat. Als je mij wilt volgen, bereken dan eerst de kosten. Ga er eens voor zitten. En vraag je af, wil ik dat? Want hem volgen betekent voor mij, en ik hoop ook voor u, 100% volgen. Nooit een beetje. Niet een beetje van de wereld en een beetje van hem. Het betekent onvoorwaardelijk volgen. Gehoorzaam willen zijn. Niet zomaar in een vlaag van opwelling zeggen, ik wil u volgen. Nee, ga de kost eens berekenen. Dat wordt ons voorgelegd. En neem dan een keus. Neem dan een beslissing. En ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Ik heb er tot nu toe nooit spijt van gehad. Om hem te volgen. Ook al was het best wel eens moeilijk. En kan het nog wel eens moeilijk zijn. Hem volgen is het allerbeste. Ik zei wel in het begin. Het was ook een. En het is ook vooral een profetische geschiedenis. Er zijn zulke mooie overeenkomsten. Tussen Isaac en Yeshua. Het hout voor het offer. Werd op Isaac gelegd. Yeshua, die droeg ook het hout. Want dat was zijn gewoonte. Iemand die terechtgesteld werd, die droeg ook dat hout, dat kruis, die paal, of hoe je het ook noemen wil, naar de plaats van de terechtstelling. Isaac, die liet zich vrijwillig binden. Hij was gehoorzaam. Hij gaf zich volkomen over. Wat lezen van Yeshua? De profeet Jesaja zei het al. Hij deed zijn mond niet open. En werd als een lam ter slachting geleid. Daar zijn de overeenkomsten vooral. En nog meer overeenkomsten. Het grote verschil is. Bij Isaac greep de engel van de Heer. Op het beslissende moment in. Bij Yeshua bleef het stil. En kwam er duisternis. Over de aarde. Maar de dood had en heeft nooit het laatste woord. Want op de derde dag, toen stond hij op uit de dood. De dood kon hem niet houden. En hij stond door de kracht van de eeuwige op uit die dood. En het offer van Yeshua heeft ook vandaag nog waarde. En heeft nog altijd zijn vruchten, ook voor deze dag. Voor u, voor mij. Want wij mogen weten dat hij daar stierf voor u en mij. En als we onze zonden belijden, dan mogen we nog altijd weten. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zoals Abraham en Isaac beide onvoorwaardelijk gehoorzaam waren. En zoals Yeshua tot aan het einde toe gehoorzaam was. En zei, Vader... Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo worden ook deze dag, u, ik, wij, opgeroepen om datgene te doen wat de eeuwige van u en van mij vraagt. Hij vraagt alleen maar, wil je gehoorzaam zijn? En het antwoord is aan u en aan mij. Amen.